Goedenavond. Fijn om hier te zijn. Fijn om jullie weer te zien. En we doen het even anders vanavond, want er is een vriend uit India die in ons midden is vanavond. Ik was 23 jaar oud toen ik voor het eerst naar India ging. Ik had al 4 jaar op een bijbelschool gezeten en in die tijd is er bij mij een bijzondere bewogenheid ontstaan voor India. En ik heb toen ook heel veel gelezen over India. En ik heb me serieus afgevraagd of God mij riep om echt zendeling te worden in India. Daarvoor ben ik ook toen 3 maanden in Calcutta geweest. Heb meegewerkt met Jeugd met een Opdracht daar. In het begin was mijn toenmalige verloofde er ook kort bij. Maar daarna is ze naar huis gegaan, mijn huidige vrouw. Maar ze heeft ook India toen een beetje meegemaakt. Maar daarna heb ik een bediening gekregen in Nederland. Ik ben voorganger geworden in Nederland. Maar in 2016 kwam ineens India weer op mijn pad. Omdat het kerkverband waar ik bij hoor, dat wilde meer gaan doen met partnerschappen in India. En toen ben ik gevraagd om die kaart te gaan trekken. En sindsdien kom ik in principe jaarlijks in India. En ik ben ook een paar keer in Mumbai geweest. Ik heb het net nog even opgezocht. Mumbai heeft 12,5 miljoen inwoners in de stad zelf. En Nederland heeft 17 miljoen inwoners in het hele land. Maar Mumbai 12,5 miljoen in 1 stad en 22 miljoen in de conglomeratie in Mumbai. Dus ik kan me ook herinneren dat toen ik de eerste keer in Mumbai kwam, dat het zeer overweldigend was. Het is ongelooflijk gekrioel van mensen. Het is werkelijk gigantisch hoeveel mensen daar ook heel dicht op elkaar wonen. Er is heel erg veel nood. En ik ben blij dat Brother Mutu in ons midden is en hij geeft leiding aan het werk van Jeugd met Opdracht in Mumbai. En hij wil er iets over vertellen en ik heb hem ook gevraagd om iets te vertellen over de vervolging. Want u weet waarschijnlijk wel, Open Doors luidt de noodklok over India. Ik heb echt elke week, zelfs vanmiddag nog, app-contact met mensen in India. En vorige week kreeg ik, een dag nadat het gebeurd was, ook een bericht door van een voorganger. Dat er vorige week weer een jonge dame, een jonge vrouw, gewoon is vermoord. Die ze gezegd hebben, je moet Christus verloochenen. Je moet stoppen met Jezus te volgen. En als je dat niet doet, dan mag je dit land niet meer bewerken. Terwijl het gewoon hun eigen land is. Land van haar familie. Maar ze was christen geworden. Toen is ze gezegd, ik ga niet Jezus verloochenen, heeft ze gezegd. En is ze toch weer het land gaan bewerken. En toen zijn er militante hindoes gekomen. Die hebben haar gewoon vermoord. Dat gebeurde vorige week. Ik kreeg vreselijke foto's door van nadat ze vermoord was. Maar dat is aan de orde van de dag. Het waren vorig jaar nog tientallen per jaar. Nu zijn het er honderden per jaar die in India martelaar worden. De kerk in India wordt in toenemende mate vervolgd. Daarom is het ook zo mooi dat we contact hebben. Ik ben dankbaar dat ik toch ook met een aantal voorgangers en christenen in India echt wel behoorlijk persoonlijk contact heb opgebouwd. En het is ook mooi om van onze broeder vanavond te horen. So, I told him something about my own involvement in India, but also about the city of Mumbai and about your presence in our midst. So, please come forward and share with us a little bit.
Good evening to all of you.
Goedenavond allemaal.
Well, the pastor asked me to share for a few minutes about what we are doing in India.
Ik ben gevraagd om in een paar minuten te vertellen over wat wij in India doen.
In India, a few minutes means 1 hour.
In India betekent een paar minuten een uur.
But I will follow the Dutch time. Eh?
Maar ik zal de Nederlandse gewoonte volgen.
I'm very grateful to God for this opportunity.
Ik ben dankbaar voor deze mogelijkheid.
And very thankful to Pastor Oscar for making this possible.
En ik ben dankbaar dat broeder Oscar dit mogelijk heeft gemaakt.
I was born and raised in a Hindu family.
Ik ben geboren en opgegroeid in een Hindoestaans gezin.
When I was in my teenage years, I joined RSS.
In mijn tienerjaren RSS?
RSS is the Hindu fundamentalist group.
Okay. In mijn tienerjaren was ik lid van een zeer radicale Hindoe-beweging.
We were really hating Christians in our village and in the groups we were going and attacking a lot of people.
Wij haten echt christenen en we gingen ook naar dorpen toe en naar plekken toe waar we christenen gingen aanvallen.
For 3 years I was, you know, in this group, and we were doing a lot of physical activity so we can build our bodies to attack Christians.
Dus ik ben 3 jaar lid geweest van deze beweging en we oefenden ons lichaam. We deden allerlei fysieke oefeningen zodat we in staat waren om christenen aan te vallen.
But on the other side, my life was really bad and I didn't know how to, you know, deal with all the problems that I had.
Maar aan de andere kant ging het met mijzelf eigenlijk helemaal niet goed en was ik niet in staat om de problemen die ik had te overwinnen.
One day a friend of mine, he took me to a training center.
Op een dag heeft een vriend mij meegenomen naar een gebedsbijeenkomst.
And there I came to know the love of Jesus.
En daar leerde ik de liefde van Jezus kennen.
I received the Lord Jesus in the year 1991.
En ik heb de Heer Jezus aangenomen in het jaar 1991.
Then I started to serve the Lord.
En vanaf die tijd ben ik de Heer gaan dienen.
I've been serving the Lord through youth with the mission last 27 years.
En nu de afgelopen 27 jaar heb ik de Heer mogen dienen binnen jeugd met een opdracht.
Most of my life was spent in South India.
De meeste van de tijd heb ik doorgebracht in Zuid-India.
But God spoke to us, you know, about the north part of India.
Maar de Heere God sprak tot ons over het noorden van India.
They say if you reach North India, Great Commission will come to an end.
Ze zeggen dat als Noord-India bereikt wordt met het evangelie, dat dan de grote opdracht vervuld is.
Jesus would be back if all North India is reached.
Jezus zal terugkomen als Noord-India bereikt zal zijn met het evangelie.
The most unreached place on the earth is North India.
Het meest onbereikte gebied van deze wereld is het noorden van India.
So God gave us a big burden, you know, to see the unreached people come to know the Lord.
De Heer heeft ons een last op ons hart gegeven om de onbereikte volkeren in India te bereiken met het evangelie.
About 7 years back, you know, God challenged us to go to Mumbai, the city in North India. Then from there you reach out the whole rest of the North India.
7 jaar geleden heeft de Heer ons geleid om dus te verhuizen naar Mumbai, wat bij het noorden van India hoort, en van daaruit het noorden te bereiken.
With a lot of fear and with a lot of worries, you know, we shifted from South India to this city of Mumbai.
En met veel angst en met veel zorgen zijn we toch gegaan naar Mumbai, naar het noorden van India. In het zuiden zijn veel meer christenen namelijk.
You know, I have 3 children, my wife, and we, 5 of us, we shifted 7 years back in the city of Mumbai.
En samen met mijn vrouw en mijn 3 kinderen zijn we dus 7 jaar hebben we een grote overstap gemaakt naar Mumbai.
But by the grace of God, in the last 7 years, you know, we have seen great, you know, ministry that God is doing there.
Maar door de genade van de Heere God hebben we de afgelopen 7 jaar heel veel mooie dingen mogen meemaken en heeft de Heere God gegeven en is het werk gegroeid.
Our vision is to see the whole North India to know the Lord.
Onze visie is om gewoon iedereen te bereiken, dat mensen de Heer zullen leren kennen.
We have 3 main ministries that we do in Mumbai.
We hebben 3 hoofdbedieningen in Mumbai.
First, we train a lot of young people to go for missions.
In de eerste plaats leiden we heel veel mensen op om echt het evangelie te gaan brengen.
And through our training center, we have trained, you know, all these years in YWAM about 3,000 people.
En door de jaren heen hebben wij meer dan 3000 mensen mogen opleiden.
But in Mumbai we trained about 275 people so far.
Maar in Mumbai zelf, het werk waar hij dus mee begonnen is, 275 mensen tot nu toe.
Then we also planned churches among the slum communities, among the homeless in the city of Mumbai.
En verder planten wij gemeenten in de sloppenwijken en ook onder de daklozen in de stad Mumbai.
Through evangelism, through church planting, we have planted about 15 churches so far.
En door evangelisatie en gemeentestichting zijn er nu 15 gemeenten ontstaan.
We also work with the poor and needy.
En we hebben ook een bediening voor mensen die heel arm zijn en mensen die in allerlei noodsituaties verkeren.
Mumbai, there are 300,000 homeless people.
Er zijn 300,000 mensen in Mumbai die op straat leven.
We have mobile buses that are converted as a school that goes to those places and teach the children.
We hebben bussen omgebouwd tot kleine schoollokalen. En dan gaan we naar die plekken toe om to teach children.
Yes.
Ja, om kinderen dus gewoon onderwijs te geven in die bussen.
And we have planted a church that gathers under the flyover. We have a church service for the homeless people.
The flyover of the bus?
No, under the flyover, bridge.
Oh, oké, ja. We hebben samenkomsten, we hebben diensten als gemeente onder bruggen, onder viaducten.
So like we are gathering here in this beautiful building, they gather under the bridge.
Zoals we in dit mooie gebouw bij elkaar zijn, dan zijn we daar onder een brug bij elkaar.
We have also a mobile saloon, a van we connoted as a saloon, that goes and helps the poor.
For barber?
Yeah.
Yeah, I saw the video. Yeah. We hebben ook een mobiele saloon, maar daarmee bedoelt hij een mobiele kapperzaak.
We also have 200,000 women who are in prostitution in Mumbai.
Er zijn 200,000 vrouwen die in de prostitutie werken in Mumbai.
So we have another bus that we consider as a skill development center for these women.
Dus we hebben een andere bus en die is ingericht om vrouwen daaruit weg te halen en ze te helpen om een ander leven te gaan leiden.
And we have ministry among the blind. We help, you know, to empower them to start small businesses.
En we hebben ook een bediening, zijn we begonnen onder mensen die blind zijn of slechtziend zijn. En we helpen hun om iets op touw te zetten, een kleine onderneming te beginnen.
So like this we have in the last 7 years, by the grace of God, we established 15 different ministries.
Dus door de genade van de Heere God hebben we de afgelopen 7 jaar 15 van dit soort bedieningen mogen opbouwen.
And we also bought a beautiful land last November.
Afgelopen november hebben we een stuk land kunnen kopen.
And in that land we are planning to do 2 things. One is to train a lot of people, like building a training center.
En we hebben 2 doelen daarmee, namelijk om een trainingscentrum daarop te bouwen.
The second, we want to take care of the people who are dying in the streets of Mumbai.
En het tweede is dat we mensen willen opvangen die gewoon sterven zonder dat iemand zich over hen ontfermt in de straten van Mumbai.
So I'm here to share about, you know, that ministry that we are doing among the homeless people.
Dus ik wil met name dit onder uw aandacht brengen, dat wij echt een bediening aan het opbouwen zijn onder de daklozen in de straten van Mumbai.
I have a flyer here. Later I'll pass it to you. Please pray with us. Join us in this mission of God.
Dus ik heb een foldertje bij me wat ik na de dienst graag aan u wil uitdelen. En ik wil u oproepen om ook voor ons te bidden voor dit werk van de Here.
You know, about 3 months back we were able to baptize 49 people. You know, God is doing great work in our midst.
3 maanden geleden hebben we 49 mensen mogen dopen. En de Heere God doet echt een werk in ons midden.
One of the homeless person who was begging on the road, no proper clothes, God touched him and he is working with us today.
Er was iemand die op straat woonde en die helemaal niet te eten had en helemaal geen fatsoenlijke kleren droeg. En hij is tot de Heer gekomen en nu werkt hij met ons mee.
So he is one of our leaders and like that we have 38 people in our team.
En hij is nu een van onze medewerkers, een van onze leidinggevenden. En er zitten nu 38 fulltime medewerkers in ons team.
We hope to see you in Mumbai. Thank you very much.
We hopen u in Mumbai te ontmoeten. Dank u wel. Yeah. Thank you, brother. Thank you very much. Oh ja, dank je wel. We gaan hier goed bij het orgel. Ja, nog kort 2 dingen. Aan de ene kant neemt de vervolging dus zo enorm toe. Maar aan de andere kant komen er heel veel mensen tot geloof. Er is echt wel wat gaande, dat horen we nu ook van brother Mutu. Dat het werk wat ze beginnen, dat echt gezegend wordt. Dat er gewoon veel vrucht is, dat er mensen tot geloof en bekering komen. Hij is zelf ook een ex-hindoe. Er zijn veel hindoes die tot Jezus komen. En dat is gewoon heel mooi. Je ziet dus dat de vervolging en de groei van de kerk echt hand in hand gaan. En dat neemt dat sterk toe. Oké, laten we met elkaar gaan lezen in de Bijbel. Ik wil met u lezen uit Johannes hoofdstuk 1. We lezen met elkaar Johannes 1 vanaf vers 19. Johannes 1 vers 19, ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. En dit is het getuigenis van Johannes. Toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: wat dan, bent u Elia? Hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? Hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? En hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En ze vroegen hem, waarom doopt u dan als u de Christus niet bent? En Elia niet en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is. Bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toekomen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Tot zover. We lezen hier over priesters en levieten die gestuurd worden naar Johannes de Doper om hem vragen te stellen. Nou, Johannes de Doper wordt wel geassocieerd met de groep van de Essenen. Degenen die wel eens in Israël zijn geweest, zijn waarschijnlijk ook wel in Qumran geweest. In Qumran woonden in de eerste eeuw en in langere tijd de Essenen. Was een soort kloostergemeenschap. Dat waren mannen die zich helemaal terugtrokken uit de maatschappij. Die daar in de woestijn zijn gaan wonen. En die daar zich helemaal toewijden aan het woord van God. Die een heel strikt, sober leven leiden van discipline, van gebed, van bijbelstudie. En ook de bijbelboeken heel zorgvuldig hebben overgeschreven. En vlak voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus hebben ze heel veel van die boekrollen, van die rollen van de bijbelboeken en andere Joodse geschriften, hebben ze in kruiken gedaan en weggestopt in de grotten bij Qumran. Er zijn heel veel grotten daar te vinden, nog steeds. En nota bene, in 1947, vlak voordat Israël weer een staat is geworden, dat zijn de Dode Zeerollen, zijn die rollen gevonden. En in de jaren daarna steeds meer van die rollen gevonden. Dat is de grootste archeologische vondst eigenlijk van de 20e eeuw, eigenlijk van de recente geschiedenis. Ongelooflijk. En dan blijkt ook dat de Bijbel zeer goed bewaard is gebleven door de eeuwen heen. Dat we helemaal niet een andere Bijbel hebben als in de eerste eeuw na Christus. We gingen ook qua oudste manuscripten gingen we meer dan 1000 jaar terug door het vinden van de Dode Zeerollen. Maar dat waren de Essenen. En ze hadden kritiek op de Joodse leiders in Jeruzalem. Net als Jezus, die had natuurlijk ook kritiek op de Joodse leiders. En zij vonden dat er veel dingen niet goed waren in het Jodendom, zoals dat door de schriftgeleerden en de Farizeeën en de hoge overpriesters werd geleerd. Dus ze zeiden, we moeten terug naar God, we moeten terug naar de eenvoud, terug naar de Bijbel zou je kunnen zeggen. En Johannes de Doper hoorde daarbij. Maar er kwamen dus van dat religieuze establishment, kwamen er dus mensen naar Johannes de Doper toe. Ja, dus die kwamen uit Jeruzalem naar het gebied bij de Jordaan en de Dode Zee. En dan stellen ze hem een vraag en toen ik dit weer las, toen dacht ik, dit is zeer relevant voor ons. Want ze stellen hem de vraag, wie bent u? En dan zegt hij, ik ben de Christus niet. Maar dan gaan ze doorvragen, wat bent u dan? Bent u Elia? Nee, zegt Johannes de Doper, ik ben niet Elia. Bent u de profeet? Nee. Nou, wie bent u, opdat we antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? De hele tijd, wie bent u, wie bent u? Wat zegt u van uzelf? Weet je waarom dat nou zo relevant is? Omdat dat eigenlijk de vraag is die heel veel mensen zich vandaag de dag stellen. Wie ben ik? Ik was afgelopen woensdag op een studiedag van Bijbelsberaad man-vrouw. We waren in Lunteren met meer dan 500 mensen bij elkaar, in het gebouw van de herstelde hervormde gemeente in Lunteren. En Carl Truman was de spreker, een Amerikaan. Die heeft een boek geschreven wat zeer opzienbarend is geworden de afgelopen jaren. En de titel van dat boek is, ik zeg het even in het Engels, The Rise and Triumph of the Modern Self. De triomf van het moderne zelf. En u herkent het misschien wel al een beetje. Er wordt in onze cultuur onophoudelijk gesproken over zelf. Over jezelf zijn, over jezelf worden, over worden wie je bent, over je identiteit, over zelfaanvaarding, over zelfbeeld, over zelfverwezenlijking, over zelfontplooiing, over doen wat je eigen hartje ingeeft. The rise and triumph of the modern self. Self wordt neergezet als het evangelie. Jezelf aanvaarden, jezelf zijn en worden wie jezelf bent. Dat is de weg tot geluk, de weg tot vrijheid en vervulling, zeggen veel mensen vandaag de dag. Maar Carl Truman, weet je, daarom ontwikkelen zich zulke rare dingen in onze samenleving. Vooral wat betreft identiteit. Dat mensen ineens helemaal denken dat ze hun eigen zelf kunnen bepalen. Zelfbeschikking, beschikking over jezelf, beschikking over wie je zelf bent. Dat is de vreemde nieuwe wereld. Dat is dan een samenvatting van het boek wat hij heeft geschreven. Is in het Nederlands vertaald met de titel Vreemde Nieuwe Wereld. Dat is de vreemde nieuwe wereld waar wij in terecht zijn gekomen. De wereld van het expressieve individualisme wordt het ook wel genoemd. Iedereen die drukt zichzelf uit op een manier die hem of haar goed dunkt. Ik ben mezelf. En dat wordt gezien als de weg tot vrijheid. Maar Carl Truman die zei, we zijn in een, weet je, het probleem van vandaag de dag is antropologie. Dat is de leer ten aanzien van de mens. En dan zegt hij dit, we weten niet meer wie we zijn. We weten tegenwoordig niet meer wie we zijn. De antropologische crisis van deze tijd is, wie zijn wij? Er werd een vraag gesteld aan Johannes de Doper, wie ben jij? Wie bent u? Hoe ziet u zichzelf? Dat hebben we letterlijk gelezen. Hoe ziet u zichzelf? Dat is waar iedereen mee bezig is vandaag de dag. En dan wil ik iets anders voorlezen wat ik van de week nog tegenkwam in een post op LinkedIn. En dat is ook een duiding van de tijd waarin wij leven. Ik denk dat het een niet-christen is die dit geschreven heeft. Maar luister naar wat hij zegt. We leven in een tijd waarin alle vanzelfsprekendheid is verdwenen. En daarmee bedoelt hij, en dat werd woensdag ook gezegd, vroeger waren er heel veel dingen die gewoon een gegeven waren voor mensen. Bijvoorbeeld, op zondagmorgen ga je naar de kerk. Nou, dat was voor 80% van de Nederlanders, was dat gewoon een given, een gegeven. Je zit gewoon in de kerk op zondagmorgen. En dat geeft duidelijkheid, maar dat doet ook wat met je. Maar nu gaat nog maar een heel beperkt percentage van de mensen in ons land gaat naar de kerk. Dus dat is helemaal niet meer vanzelfsprekend. Maar ook het idee dat, we hebben vanavond gezongen over de Heere God. We hebben gezongen over hemzelf, over zijn genade, over het evangelie. Nou, wij beschouwen dat als gegevens. Wij beschouwen dat als, that's a given, hè, in het Engels. Dat is gewoon, we hebben dat evangelie ontvangen. En wij leven onder de Heere God. Wij leven onder hem. Daarom komen we ook bij elkaar op zondag om hem te aanbidden, zoals we vanavond ook doen. Maar dan zegt deze man, alle vanzelfsprekendheid is voor veel mensen verdwenen. Omdat alles voor onze ogen ingrijpend verandert, zijn we massaal verward en verdwaald. Dat is waar. We leven in een tijd waarin iedereen in verwarring is en anderen in verwarring brengt. Want je moet het allemaal zelf uitzoeken. Niks is meer een gegeven. Ik bedoel, er is geen absolute waarheid. Je kunt niks met zekerheid zeggen, dus je moet zelf erachter komen wat voor jou de waarheid is. Dus raken al onze jongeren, onze kinderen, onze kleinkinderen, raken in grote verwarring over heel veel dingen die vroeger gewoon duidelijkheid waren, algemeen gemeengoed waren in het denken over het leven en over de bedoeling van het leven. Maar vandaag de dag is het allemaal niet meer duidelijk. Veel mensen in verwarring en verdwaald. Deze man schrijft, we verkeren in een existentiële shock. Ons zijn klopt niet meer. Iemand anders introduceerde in dit kader de term oriëntatieloos. We zijn oriëntatieloos geraakt. We ervaren collectief geen richting. En daarmee ervaren we individueel ook geen bedoeling meer. En dan zegt hij ook, vroeger gaf religie of een bepaalde ideologie mensen oriëntatiepunten. Weet je, transcendente waarheden die je als individu tot je beschikking had, die levensrichting gaven en levensduiding gaven, maar nu moeten we de waarheid in onszelf vinden. Nou, dat is waardoor zoveel jongeren vandaag de dag overspannen raken. Dat is echt een probleem. De generatie van mijn kinderen, twintigers, het is in de 35 tot 40% van de twintigers van deze tijd ervaart serieuze psychische problemen. Meer dan 60% ervaart eenzaamheid. De nood van deze tijd is ontzettend groot. Maar dat komt omdat iedereen, als het ware, teruggeworpen wordt op zichzelf, en dat iedereen voortdurend bezig is met de vraag: wie ben ik? Wie is nou mijn ware ik? Wat ben ik? Wat is mijn identiteit? En mensen worden gestimuleerd om het in zichzelf te zoeken. Dus die vraag van Johannes die aan Johannes de Doper werd gesteld, die is eigenlijk heel relevant voor ons. En nog relevanter is de manier waarop hij erop reageert. En daar wil ik vanavond proberen iets van over te dragen en te laten zien hoe dat voor ons een bemoediging mag zijn vanavond. Want hij zegt namelijk: ik ben de Christus niet. En toen dacht ik, dat is het antwoord op de nood van deze tijd. Want iedereen wordt gepredikt: jij bent het goede nieuws. Jij mag blij zijn met jezelf. Je hebt altijd jezelf bij je. Geweldig toch, dat je altijd jezelf bij je hebt. Je kan helemaal roemen in jezelf. Je kan helemaal dolgelukkig zijn met jezelf. En dan wordt het eigenlijk neergezet van alsof jij de Messias bent. Alsof jij de Christus van je eigen leven bent. Maar Johannes de Doper zegt heel nuchter en heel duidelijk: ik ben de Christus niet. En toen dacht ik, dit is wat we nodig hebben om dat te horen. Ik zelf ben de Christus niet. Ik ben niet de Messias van mijn eigen leven. Ik ben niet de verlosser van mijn eigen leven. Maar iemand anders is verlosser. Iemand anders is zaligmaker. Hij is de gezalfde. Hij is de Christus die mij vrijmaakt. En we moeten niet naar binnen kijken. We moeten niet naar onszelf gaan kijken. We moeten niet introspectief worden. We moeten niet het bij onszelf neerleggen. We moeten niet denken dat wij moeten worden. Daar word je zo moe van. Maar je moet stoppen met naar binnen te kijken. En als je dan naar buiten gaat kijken, als je dan naar Christus gaat kijken, dan komt er ontspanning. Dan, weet je, we zitten allemaal zo makkelijk te piekeren over onszelf. Niet waar? Ik ook. Ik te piekeren over mijn prestaties, of over hoe dingen gaan, of over mijn eigen persoon, of over over verkeerde dingen die je soms doet. Of dat je iets hebt gezegd waar je je voor schaamt. Of dat je vindt dat je bent tekortgeschoten in dit of in dat. Dan zit je allemaal te tobben over jezelf. Dan zit je jezelf te beklagen. Maar je moet niet denken dat jij de Messias van je eigen leven bent. Je mag stoppen met zo te piekeren over jezelf, te tobben over jezelf. En vanavond mogen wij naar Christus kijken. Ik ben de Christus niet. Niet ik, maar Hij is de Christus. En wat een opluchting. Wat een bevrijding. Ik word bevrijd van mezelf. Ik word bevrijd van ongezonde gebondenheid aan mezelf. En het wonderlijke is, en dat is ook wat, het is een grote paradox. Jezus heeft gezegd, je kan je helemaal op dit hele verhaal wat ik nu heb gehouden toepassen. Jezus heeft gezegd, wie zijn leven zal trachten te behouden, wie zijn zelf zal trachten te behouden, wie het allemaal zoekt bij zichzelf, wie zichzelf tot Messias maakt, wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Dat is niet de weg om te gaan. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, wie stopt met naar zichzelf te kijken, en wie zichzelf verliest voor mij, door naar hem te kijken, op hem te vertrouwen, zijn naam aan te roepen, in hem te gaan geloven, die zal het vinden. Grote paradox. Jezelf proberen te behouden betekent dat je jezelf verliest. Daardoor heb je geen vrede met jezelf. Je zult nooit vrede met jezelf vinden als je het bij jezelf zoekt. Dat is een grote paradox. Dus dat evangelie van de moderne cultuur klopt gewoon niet. Die het allemaal bij onszelf neerlegt. Maar als je jezelf vergeet, jezelf overgeeft, jezelf verliest. Gewoon zegt, ik ben de Christus niet. Dat is wat Johannes de Doper deed. Als je dat gewoon zegt, ik ben de Christus niet. En je kijkt naar de ware Christus, je kijkt naar Jezus. Dan zul je het vinden. En dan kom je tot rust en vrede over jezelf. Ik zeg niet dat rust en vrede over jezelf niet belangrijk is. Dat hebben we zeker nodig. Dat we gewoon blij kunnen zijn met onszelf. Maar dat vind je niet door naar jezelf te kijken. Dat vind je door naar Christus te kijken. Terwijl je naar hem kijkt. En hij kijkt met vriendelijke, liefdevolle ogen naar jou. Weet je dat het goed met je komt. En dat je je niet zorgen hoeft te maken over jezelf. Want hij ontfermt zich over jou. En dan komt het goed met ons. En dat geeft zo'n ontspanning. Dus alleen die twee zinnetjes. Wie bent u? En dan zegt Johannes de Doper. Ik ben de Christus niet. Maar ik wil een paar dingen nog naar voren brengen. Waarin we dat kunnen illustreren. Wat ik tot nu toe heb gezegd. Want in de eerste plaats. Ja, ik wil gewoon een paar dingen laten zien. Het is allemaal hetzelfde. De rode draad is duidelijk. Niet ik, maar Christus. In de eerste plaats. Wij kunnen niet onszelf van onze zonde vrijmaken. Wij kunnen niet zelf onze zonde wegnemen. Maar Johannes de Doper zegt, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Weet je, we zitten hier vanavond als mensen die allemaal hebben gezondigd. Ook de afgelopen week hebben u en ik gezondigd. Ik heb dat vorige week ook in Ermelo in de Berea-gemeente gezegd. Maar ik zeg het vanavond opnieuw. Wij zijn nog niet zonder zonde. Wij zijn nog niet volmaakt. Maar wij kunnen ook, weet je, de schuld die wij bij God hebben opgebouwd met onze zonde, kunnen wij nooit en ten nimmer zelf afbetalen. Die schuld is gewoon te groot. Dat is een kapitaal dat we nooit kunnen opbrengen. Ik ben de Christus niet. Ik kan mezelf niet vrijmaken van mijn zonde, maar Jezus doet dat wel. Hij heeft al onze zonden gedragen. Hij kwam om de zonde weg te nemen. Toen en daar aan het kruis van Golgotha heeft hij al onze zonden gedragen. Al onze zonden uit het verleden, onze zonden uit het heden en onze zonden uit de toekomst heeft hij allemaal gedragen. En hij blijft onze zonden wegnemen. Hij blijft dat doen. Ondanks dat wij nog steeds niet volmaakt zijn. Hij is de Christus, niet wij. Als je vanavond gelooft in de Heer Jezus Christus, dan mag je weten dat je in de ogen van God schuldloos bent. Dat je geen schuld meer hebt bij God. En dat hij je ziet en behandelt als iemand die nooit heeft gezondigd. Dat is wat de rechtvaardigmaking inhoudt. Je bent nog niet rechtvaardig, maar God ziet je als rechtvaardig en hij behandelt je als rechtvaardig. Vanwege het feit dat Jezus al je zonden heeft weggedragen aan het kruis van Golgotha. Hij is de enige die dat doet en kan. En heeft gedaan voor ons. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En we zien ook dat geloven is zien. Zie het Lam van God. Dus geloven is niet een bepaalde ervaring hebben. Geloven is niet door een bepaalde bevinding gaan. Het is niet zo dat je pas gelovig bent als je een hele mystieke ervaring hebt gehad. Ik denk dat in sommige ultra-reformatorische kringen dat er een vorm van mystiek heerst. Die mensen ervan weerhoudt om vanavond te kunnen zeggen, of om te kunnen zeggen, ik geloof in Jezus. Want er is jaar in jaar uit tegen deze mensen gezegd, je kunt alleen maar zeggen dat je in Jezus gelooft als je een hele diepe, bijzondere, mystieke ervaring hebt gehad. Volgens mij is dat zelfs geworteld in een bepaald heidendom dat hier op het Veluwe heel sterk was altijd. Een sterk soort heidendom. Wat eigenlijk het christendom nog steeds daar zit. Het is mystiek. Nadruk op beleving. Je moet een hele bijzondere godsopenbaring hebben om te kunnen weten dat je een christen bent. Waardoor velen niet komen tot zekerheid des heils. Het is triest. Dat is kwalijk. Dat is niet bijbels. Je wordt niet behouden door de bevinding. Je wordt niet behouden door je bekering. De oproep is om tot geloof te komen en geloven is niet iets voelen. Geloven is niet iets meemaken. Geloven is gewoon kijken. Zie het Lam van God. Het enige wat je moet doen is je blikrichting veranderen. Het enige, dat is niet eens iets wat je doet. Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar ik bedoel, gewoon je aandacht afwenden van jezelf. En je eigen vroomheid en je eigen bevinding. Niet daarnaar kijken. Dat is een valse uitleg van het evangelie. Maar gewoon kijken naar Jezus. Ik zeg het u vanavond, ik predik het u. Het geloof is uit het horen. Ik hoop dat u het ziet met uw verstand, met de ogen van uw verstand, met de ogen van uw hart. Jezus stierf ook voor jou aan het kruis. Jezus kwam ook voor jou om al jouw zonden weg te dragen aan het kruis. Je hoort deze boodschap. Je mag het geloven, je mag kijken naar wat hij voor je deed. En als je dat doet, dan ben je gelovig geworden. Of je nou wat hebt gevoeld of niet, dat maakt niet uit. Dat is niet afhankelijk van je gevoelens. Het is gewoon dat je zegt, ik geloof dat Jezus ook voor mij mijn zonde heeft gedragen. Ik dank hem daarvoor en ik belijd hem als de redder van mijn zonde. Ik ben niet de Christus en mijn geloof is niet de Christus en mijn bevinding is niet de Christus. Maar ja, hij is de Christus. Jezus is de Christus, hij alleen. En zo mag je tot geloof komen. En in de tweede plaats, wij kunnen onszelf ook niet veranderen. Maar hij verandert ons door de doop met de Heilige Geest. Hij is het die met de Heilige Geest doopt. Johannes doopte met water. Maar Jezus is het die doopt met de Heilige Geest. Weet je, en dat is goed nieuws voor ons. Ik ben niet de Christus in die zin. Ik kan mijn leven niet in eigen kracht veranderen. Ik ben niet alleen schuldig komen staan vanwege de zondeval, maar ik ben ook zwak geworden vanwege de zondeval. Ik ben te zwak om mijzelf te heiligen. Ik ben te zwak om van mijn zonde af te komen. Ik ben te zwak om een nederige, ik ben te hoogmoedig om een nederige, liefdevolle man te worden. Ik ben te egoïstisch om echt een dienaar van mijn medemens te zijn. Om een goede vader te zijn. Ik ben te egoïstisch om niet als een narcist tekeer te gaan op het werk. En om gewoon te werken om andere mensen te dienen in plaats van mezelf te dienen. Er zijn zoveel dingen waar wij aan verslaafd zijn. Allemaal. We worstelen allemaal met verslaving op de een of andere manier. Maar er is er één die doopt met de Heilige Geest. Dat is het antwoord. Door de doop met de Heilige Geest. Dat ons hart wordt aangeraakt. Dat de liefde van God in ons hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest kunnen wij een heilig leven gaan leiden. En hij is daarin de Messias en niet wij. Ik ben niet de Messias. Ik ben niet de Christus. Ik kan eigenlijk helemaal niet een christelijk leven leiden. Ik kan helemaal niet in mezelf, uit mijn eigen kracht, een discipel zijn. Er wordt heel veel gesproken over het volgen van Jezus. Soms vind ik dat een beetje pretentieus. Dat iedereen zegt, wij volgen Jezus. Ja, we volgen Jezus. Zeker, we zijn volgelingen van Jezus. Maar dat is nogal wat, om Jezus te volgen. Ik denk steeds meer, ik kan dat helemaal niet. Ik kan Jezus niet volgen. Maar wel, weet je, het Christusleven. Niet het christelijke leven, maar het Christusleven. Christus in mij. Dat is waar we toe geroepen zijn, door de Geest. Christus in mij maakt dat ik een ander leven kan leiden. Hij is de Christus. In de derde plaats, wij kunnen deze wereld niet veranderen. Weet je, we luisteren naar het nieuws. Ik ben zelf heel veel bezig met de situatie waar Israël zich in bevindt en met de Joden wereldwijd, de Joden in Nederland. Ik schrijf veel over en ik spreek over wat er gebeurt in de wereld sinds 7 oktober. Dat houdt mij enorm bezig. Ik geloof dat het ook bij mijn bediening en roeping hoort. Maar soms dan heb ik mezelf wel eens erop betrapt. Zo van, ja, dat ik daar wat aan moet doen of zo. Maar ja, ik kan de wereld niet veranderen op dat gebied. Ik ben niet de Messias. Weet je, en u heeft misschien ook wel een gebied waar u zeer begaan mee bent. Misschien met moderne slavernij of met de situatie in een land waar u veel komt. Of de vervolging van christenen in India. Of vul het maar in voor uzelf. Of u hoort het nieuws over misstanden in Nederland. Of over de nood onder de jeugd, wat ik net noemde. We hebben allemaal zo de dingen waar we door geraakt worden. Waarvan we zeggen, oh, ik wil de wereld veranderen. Maar ja, natuurlijk mogen we mogen bidden dat God ons zal gebruiken om een bijdrage ten goede te leveren. Maar We moeten niet denken dat wij de Messias zijn. Wij kunnen de problemen van de wereld niet allemaal oplossen. Wij kunnen ook niet de lasten van de wereld op onze schouders dragen, van de hele wereld op onze schouders dragen. Weet je, ik zat erover na te denken, maar ik denk dat wij allemaal wel soms denken dat wij wel de Messias zijn. Denkt u niet? We denken allemaal wel op de een of andere manier, misschien ook ten aanzien van de situatie in de familie, of de situatie op het werk, of waar dan ook, dat we allemaal de neiging hebben om toch een soort van Messias-syndroom te ontwikkelen. Zo van, ik kan dat wel even doen. Maar we moeten een beetje voorzichtig zijn. Johannes de Doper, die zei, ik ben de Christus niet. Wat zei hij wel over zichzelf? Hij zei, ik ben een wegbereider van de ware Messias. Ik maak de weg van de Here recht. Ik maak de weg van de Messias klaar. Dat wil zeggen, hij gaat komen, maar de weg, er liggen obstakels op de weg. Er liggen rotsen op de weg, er liggen dingen op de weg, er zitten gaten in de weg. En hij maakte de weg effen, dat is het idee. Een weg wordt effen gemaakt, een weg wordt begaanbaar gemaakt. Hij baant de weg, zodat de weg bereidbaar is. Dat er iemand over die weg kan gaan. Hij is een wegbereider voor de komst van de echte Messias. En zo mogen wij ook zijn. Wij mogen in het leven staan, niet met het idee dat wij die problemen kunnen oplossen. Dat wij de redder van Israël kunnen zijn. Nu Israël weer zo bedreigd wordt bijvoorbeeld. Dat wij dat grote conflict in de familie zelf kunnen oplossen. Of vul het maar in voor jezelf. Maar we mogen wel biddend in het leven staan en bidden dat wij wegbereiders mogen zijn. Zodat de Heere kan komen. En de Heere zal komen. Dat is het goede nieuws. Dit is een Maranatha-bijeenkomst. Het goede nieuws is dat Jezus Christus terug gaat komen. En dat wij mogen arbeiden om de weg voor hem te banen. Dat wij de weg vrij mogen maken voor de Heer Jezus om terug te komen. En dat is een hele andere houding dan dat wij zelf de Messias zouden zijn. En het laatste wat ik wil noemen is dit. Dus in de eerste plaats, hij alleen neemt onze schuld weg. In de tweede plaats, hij alleen kan ons echt veranderen. In de derde plaats, hij alleen kan deze wereld redden. En in de vierde plaats, hem alleen komt alle eer toe. Ik ben de Christus niet. Wat is het, weet je, ja, ik heb erover na zitten denken. Maar Johannes de Doper had natuurlijk wel een opzienbarende bediening, hè? Ik bedoel, er gebeurde wel wat. Hij was van jongs af aan ook al bijzonder, hè? Dat er staat geloof ik in de Bijbel dat hij van in de baarmoeder al vervuld was met de Heilige Geest. En toen Maria kwam, zwanger van de Heer Jezus, sprong het kind op in de baarmoeder van Elisabeth. Dat was Johannes de Doper. Hij had van het begin af aan al bijzondere roeping, bijzonder leven. En toen hij eenmaal geopenbaard werd aan Israël, waren er tienduizenden, misschien wel honderdduizenden die zich bekeerden. En die zich lieten dopen. Dat was opzienbarend. Dat gebeurde echt wat bijzonders. Heel veel mensen liepen uit om zich door Johannes de Doper te laten dopen. Het was een soort opwekking in Israël die gaande was. Dan zou Johannes de Doper kunnen denken, zo. Nou, best wel succesvol eigenlijk. Wat een bediening. Dat had ik niet verwacht. Zoveel resultaat. Zoveel dingen. Hij was een bekende Israëliet geworden. Hij dacht misschien, hij had kunnen denken van, stel wel iemand voor, ik ben wel iemand. Hij had kunnen denken dat hij een soort van groot man was geworden. Maar hij zei, ik ben de Christus niet. En dat vind ik eigenlijk ontroerend dat hij zegt, twee keer toe hebben we gelezen, vers 31 en vers 33, staat dat Johannes de Doper zei, ik kende hem niet, terwijl hij zijn neef was. Ze waren familie van elkaar. Ze waren met elkaar opgegroeid, denk ik, in zekere zin. Toch zegt Johannes de Doper, ik kende hem niet, maar nu heeft hij hem leren kennen in zijn ware gedaante. Hij spreekt in de verleden tijd, ik ken hem nu wel, zegt hij dus eigenlijk ook. En nu hij Christus heeft leren kennen, besefte hij, hij moet meer worden, ik moet minder worden. En dan zegt hij zelfs, ik ben het niet waard de riem van zijn sandalen los te maken. Wie ben ik? Hoe keek Johannes de Doper naar zichzelf? Hij was niet trots. Hij was niet een man die zichzelf vierde. Hij was niet een man die het gemaakt had in het leven in zijn eigen ogen. Hij was een zondaar door genade behouden. Hij was een zondaar van wie de Heer Jezus zijn zonde zou wegnemen aan het kruis. En hij zei van degene die hij nu had leren kennen zoals hij werkelijk is. Zegt hij, ik ben niet eens waard. Ik ben het niet waard om voor hem neer te knielen en hem de riem van zijn sandaal los te maken. Dat is de vierde implicatie. Ik ben de Christus niet. En dat is fijn als dat gebeurt. Dat je verlost wordt van je hoogmoed. Dat je verlost wordt van je ijdelheid. Van je zelfgerichtheid. Van je zelfaanbidding. Van het verlangen om groot te willen zijn. Dat je verlost wordt van het idee dat je een bijzonder mens bent of zou moeten zijn. Dat je verlost wordt van een soort van grootheidswaanzin. Want er zijn geen grote mensen vergeleken bij wie God is. Er zijn niemand is groot. Er zijn allemaal mensen die geliefd worden en genade ontvangen, terwijl we dat helemaal niet verdienen. En zo mogen wij Christus leren kennen. Nou, dat zijn de vier dingen die ik met u wilde delen. En ik hoop dat het u helpt vanavond. Misschien zit jij wel met een soort existentiële crisis. Misschien zit jij wel in een situatie van oriëntatieloosheid. Dat je niet weet wat de bedoeling van je leven is. Misschien vraag jij je wel af, wie ben ik? Wie ben ik in deze wereld? Misschien dat je dat neerdrukt. Dat je zegt, ik weet niet wie ik ben. Het antwoord is, there is a given. Er is een gegeven. Het gegeven is, God staat boven ons. Hij heeft zijn zoon voor ons gegeven. Jezus heeft onze zonden gedragen. Jezus stierf onze dood, stond op uit het graf. Is naar de hemel gevaren. Doopt met de Heilige Geest. Hij verandert ons leven hier en nu. En nu mogen wij mensen worden die voor hem leven in alles wat we doen. Daar sluit ik mee af. Dat mensen weten niet meer wat het doel van hun leven is. Maar de Westminster Catechism zegt, dat is een soort belijdenisgeschrift in de Anglicaanse kerk, vergelijkbaar met de Heidelbergse catechismus. En dus vraag en antwoord, net als de Heidelbergse catechismus. En vraag 1 van de Westminster Catechism is, what is the purpose of man? Wat is het doel van de mens? The purpose of man is to glorify God and enjoy him forever. Het doel van de mens is om God te verheerlijken en voor eeuwig van hem te genieten. Dat is het antwoord op de vraag, wie zijn wij? Wij zijn schepselen van God. Wij zijn zondaren die de genade van God mogen ontvangen in zijn zoon. En wij zijn dienaren van God geworden. Alles wat wij doen. Vanavond zijn we hier bij elkaar voor hem. Straks gaan we naar huis. Zijn we misschien nog met anderen of we zijn alleen voor hem. We gaan slapen vannacht voor hem. Als we wakker zijn vannacht. Als u vannacht wakker ligt of wakker wordt. U kunt niet verder slapen. Voor hem. En morgen gaan we bepaalde dingen doen, misschien gaat u naar uw werk, misschien ga je naar school, misschien ga je klusjes doen, misschien ga je rekening betalen, misschien ga je naar mensen toe, voor hem. En de hele dag leven wij voor hem, om hem te verheerlijken en van hem te genieten. Dat is wie we zijn. We zijn dienaren van de Allerhoogste God en gelovigen in de Heer Jezus. We zijn het niet waard hem zijn sandalen los te maken. Hij is de Christus, wij niet. Maar we mogen hem dienen met blijdschap en vreugde. Dat is wie wij zijn. En dan vind je rust en vrede. Dan kan je tevreden zijn met je leven en met jezelf. Omdat jij met je leven je God mag dienen. Dat is wat ons werkelijk vrijmaakt. Geprezen zij zijn naam. Amen. Laten we met elkaar zingen, kroon hem met gouden kroon. Dat komt heel mooi uit om dat ook te zingen met elkaar. Kroon hem met gouden kroon, we zingen daarvan het eerste en het tweede couplet. En dan zullen we de Heer danken in gebed. Kroon hem met gouden kroon. Lied 722. Zullen we dat staande met elkaar zingen als het kan? Laten we staan om de Heer te danken. zullen de Heer danken in gebed en daarna zingen we ons slotlied met elkaar, Johannes de Heer 769. Vol verwachting blijf ik uitzien. We zingen daarvan dan de eerste twee coupletten en dan zullen we bidden om de zegen van de Heer. Maar zullen we eerst danken in gebed. Lieve Vader, dank u wel voor uw woord, wat we hebben overdacht. Dank u wel dat u tot ons spreekt. Dank u voor Johannes de Doper, die als een spiegel voor ons is vanavond. Dank u dat ook wij met hem mogen zeggen, Heer, ik ben de Christus niet. Maar dank u dat we mogen zien op u. Dank u dat we tot u mogen komen. We zijn hier vanavond om u te erkennen, om u te eren, om u te kronen als koning van ons leven. Om u te kronen als degene, de Heer die wij dienen. We zijn hier om onszelf aan u te geven. Onszelf weg te geven. En terwijl we dat doen, worden we vrij. Vrij in de dienst aan u. Dank u dat ons dat ook samenbindt. En dat we als broeders en zusters bij elkaar mogen zijn. Dat we de gemeenschap der heiligen mogen proeven vanavond. Zelfs met een broeder uit India. We bidden voor hem. We bidden voor het werk van YWAM in Mumbai. We bidden voor uw zegen over onze broeder. En we bidden dat velen tot geloof en bekering mogen komen. Dat veel Hindoes bekeerd zullen worden ook tot u, Heer Jezus. We danken u dat we deze week mogen ingaan in de wetenschap dat u onze God bent. En dat wij van u zijn. Dat we door u zijn gekocht en betaald. We zijn van u, dat is wie we zijn. We zijn van u. En dat is een grote vreugde, Heer. Dat is de vreugde van ons leven. Dat is onze rijkdom. Dat is wat ons dolgelukkig maakt. Dat we van u mogen zijn. Daarmee hebben we alles wat we nodig hebben. In u hebben we alles gevonden wat we nodig hebben. Heer, dank u dat we zo ons in u mogen verblijden deze avond. Geef ons dit zicht op u. Geef ons toenemende mate zicht op uw heerlijkheid. Dat we ons in toenemende mate in u zullen verblijden en dat we ook die vreugde en die vrede, de vrede die alle verstand te boven gaat, zullen mogen kennen. Dat u ons zo zegenen, hoofd voor hoofd, in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar, vol verwachting blijf ik uitzien en na het tweede couplet zullen we bidden om de zegen van de Heer. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Halleluja. Amen. We zingen het laatste couplet.